Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin Kees ter Vleu zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. En we heten ook iedereen welkom die via kerkomroep.nl met ons meeluistert. Heel fijn dat jullie er ook zijn. We vieren vanmorgen het Heilige Avondmaal en we willen u zeggen dat het niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente is, maar dat een ieder die zich een kind van God weet door het verzoenende bloed van onze Heer en Heiland uitgenodigd wordt om met ons dit feest te vieren. De collecte is onder het voorspel van het lied voor de prediking. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin eveneens Kees ter Vleu hoopt voor te gaan. Afgelopen maandag hebben we gehoord dat de kleinzoon van Jaap en Gree overleden is. Hij mocht precies 50 jaar worden, dus dat is nog wel op zich bijzonder, maar we gaan straks ook voor jullie bidden en voor andere familieleden. Aanstaande dinsdagavond om 19:45 is een kringavond hier in de kerk. En woensdagavond om 19:30 is de kringavond bij de familie Smit. En zaterdagmiddag om 16:30 wordt er weer gezelligheid gehouden. Omdat Dini Smit er deze week niet is, die gaat gezellig op vakantie heb ik begrepen, mag je dit keer opgeven bij Ali Pullen. De aankomende Hemelvaartsdag houden we geen bijeenkomst. Vorig jaar nog wel was het korte bijeenkomst, maar dat doen we nu niet. En dat was het, denk ik. U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van Johannes de Heer 346. Heer, ai, maak mij uw wegen. Vers 1, voorfoto mijn groet en de versen 4 en 5 erna. We zullen dit voor zoveel mogelijk staande doen en we wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Bereid ons voor op deze dienst een moment van stil en persoonlijk gebed. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn, van jong tot oud. Goed om samen te zijn in de naam van onze Heer en Heiland. We gaan zijn aangezicht zoeken in gebed en ik wil u daar graag in voorgaan. Trouwe, liefdevolle Vader, wij komen tot u in uw naam. En we komen tot u omdat we mogen weten dat u er bent, dat u leeft, dat we altijd naar u toe mogen gaan. Dus we mochten zingen net van uw verborgen omgang vinden als we u vrezen. Dat betekent dat de wereld niet ziet en snapt wat wij doen, het niet begrijpt, maar wij mogen weten en ervaren dat u bestaat. In gebed mogen we tot u komen. We mogen ervaren dat u nabij bent. En we mogen tot u komen met onze moeite, met onze strijd, met ons verdriet, onze pijn, onze rouw, onze wanhoop, onze blijdschap, met onze gebrokenheid, met onze zonden. Heer, we komen tot u zoals wij zijn. En we belijden u. We vrezen u. En we belijden u. En we belijden dat u de grote bent. De eeuwige. De heerlijke. En vanuit die belijdenis naderen we tot u. Komen we tot u. En weten u bestaat. Omdat u Jezus hebt gestuurd. En omdat we mogen weten dat hij is opgevaren, dat hij leeft, dat hij ons ziet. Dat hij ons omringt met engelen. Dat het werkelijkheid is. Dat hij ons draagt. En dan kan het leven beangstigend zijn, Heer, maar dat is waar. U bent er. Wij bidden u of u ons vanmorgen wil laten ervaren, heel persoonlijk, dat u er bent. Dat u er voor iedereen hier is. Voor iedereen die luistert. Voor iedereen die later de opnames van de dienst beluistert. Voor degene die misschien de dienst volgt via het internet. Voor al die mensen bidden we. Heer, wilt u ze het besef geven? Jouw leven is niet wanhopig, niet zonder zin. Maar er is een Heer die van je houdt. En dat kan ik niet voor elkaar krijgen. Uit eigen kracht. Dat kan ik alleen door uw geest. Spreek dan door uw geest. Dat bid ik u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Geef licht. Een lied van Marcel en Lydia. En we gaan dat zingen, volgen, luisteren. Kijk maar wat u wil.
Je vindt het zelf toch fijn als iemand. is en niet flauw doet. Doe dus voor een ander wat je wilt dat die voor jou doet. Oh, geef licht in de wereld om je heen. Geef licht, laat het zien aan iedereen. Geef licht door de dingen die je doet. Geef licht, wees voor
jullie mogen naar je eigen dienst. Als je wilt, hartelijk welkom. En wij gaan collecte houden. En we gaan ook zingen, Johan de Heer, 369. Looft, looft, verheugd, de Heer der Heer. We gaan vandaag lezen uit Psalm 36. En daar gaan we bij stilstaan. Ik hoorde in consistorial dat ik erg mijn best moest doen, want het was een lievelingspsalm van verschillende kerkenraadsleden. Dus weet ik niet of het lukt, maar ik vertel wat ik eraan beleef. Psalm 36, daar staat in de HSV boven: goddeloosheid tegenover goede tierenheid. Een psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleider. En dan het eigenlijke lied. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen, tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot in de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Ze worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn ze gevallen die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Tot zover de lezing uit het woord. Ik zat te denken, waar gaat dit over? Dit gaat over de reis die was als gelovige gegaan. En over de manier waarop we in het leven staan. En als gelovigen hebben we een heerlijk vooruitzicht. En er wordt iets van ons gevraagd. En ik zat even te denken, ik zag hem liggen. Ik dacht, laat hem even aan u zien. Ik heb een drinkflesje. En die heb ik 3 maanden geleden meegenomen uit Rome. En ja, u kunt niet zien wat het is, maar het heeft... En mijn collega's verbaasd dat ik zo'n flesje kocht als de meest protestantse van het gezelschap, die het minst met het katholieke had. Maar goed, dat heb ik nog steeds niet zo erg. Maar aan de andere kant vond ik dit wel mooi. Er staat namelijk een groep mensen die in de richting gaan van een kruis. En er staat, het gaat over het jubileum of het jubeljaar 2025, maar er staat iets bij. Pelgrims, in het Latijn, pelgrimsgangers in spem in de richting van de hoop. We zijn onderweg in de richting van de hoop. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag over wil hebben. We zijn onderweg in de richting van de hoop, en daar wordt iets van ons gevraagd. Een bepaalde innerlijke houding. En dat is de reden waarom ik dit zo laat zien. En daar spreekt deze psalm ook over. Het is een soort opschrift. Begint het mee, Psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleiders, opschrift. Dat is toegevoegd met het oog op het zingen in de tempel. Wel bijzonder dat David de dienaar van de Heere wordt genoemd, en niet gebruikelijk. Dus het is eigenlijk wel zo dat hij iets heel belangrijks te zeggen heeft. Als dienaar van God, hij heeft iets door te geven. En dan komt er een stukje, en dat zal niet datgene zijn waar jullie dan zo van genieten. Dat gaat over allerlei sombere dingen over de goddelozen. En dan komt er iets van hoop, van het leven met God. En daarna een aansporing. Ik ben het ook niet helemaal met de indeling van de HSV eens, maar goed, die heeft ook nog wat geprobeerd. Goed, ik zal het uitleggen. Als ik denk over deze tekst, begin ik eigenlijk met het volwassen worden in het licht van menselijke onrijpheid. En als het gaat over menselijke onrijpheid, dan moet je bij die eerste 5 versen zijn. Menselijke onrijpheid, menselijke instabiliteit en de ellende waarin we zitten. En als ik nou dat gedeelte kan toelichten bij het begin, dan moest ik heel erg denken aan een woord uit het boek Spreuken. En dat ga ik lezen en dan gaan we hem er even rustig over nadenken. Dat is Spreuken 26, vers 22. En ik vind het zo'n mooie tekst altijd, maar ook wel een confronterende. Dat gaat over de lasteraar. Er staat de woorden, Spreuken 26, vers 22. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste of zijn buik. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen. Nou ja, wat betekent dat? Het is best lekker om roddels te horen, zegt de spreukendichter. Want roddels vertellen over wat iemand anders fout doet. En vooral ook over wat jij daarmee indirect goed doet. Want jij hoort dat en je praat over die ander die slecht is en dan ga je zelf het hoger staan. En dat vinden we lekker. Dat daalt neer in onze buik, in ons binnenste. Daar smullen we van. Mensen smullen van verhalen over iemand die anders die slecht is en wij die goed zijn. Nou, dat is een bedreiging voor de hele wereld. Nou, over die tekst ga ik niet verder dieper in, maar het raakt het eigenlijk als we praten over de tekst die wij nu lezen. En dat zijn sombere woorden. En daar gaat het eigenlijk hier om. We lezen dat er wordt gezegd, de zonde spreekt tot de goddeloze binnen in zijn hart. Dus de zonde is eigenlijk een soort persoon. Bij wijze van spreken, hè? Zonde, een soort persoon. En die persoon die spreekt, net als die laster die als een lekkernij bij je binnen kan komen. Zonde spreekt tot je hart. Hier in de NBV, de zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Diep in zijn hart. Wat is daar aan de hand? Zware woorden, ik zei het al. Er staat bij dat de goddeloze geen angst voor God kent. Hij kent alleen zichzelf en alleen zijn eigen behoeften. Nou, wat is er met zo iemand aan de hand? Dat is typisch iemand bij wie helemaal niks gebeurt. Helemaal niks gebeurt. Iemand die volmaakt vredig is, tevreden is over zichzelf. En die zich door niemand iets laat gezeggen. Die vooral dat lekkere gevoel wil hebben van die lekkernijen die zo heerlijk naar binnen komen, die woorden van de lasteraar. Die wil eigenlijk alleen maar zijn eigen verhaal horen. En zeker niet het verhaal van God die zegt, ja, maar het zit toch niet altijd zo goed bij je? Weet je wel dat je zelf een verantwoordelijkheid draagt? En dan kom ik eigenlijk ook wel bij het verhaal van menselijke onvolwassenheid. Menselijke onvolwassenheid is eigenlijk heel kinderlijk. Jij bent alleen maar het slachtoffer. En de ander is de dader. En wat ga je dan doen? Als je alleen maar het slachtoffer bent en de ander is de dader. En je hoort alleen de verhalen waardoor je zelf beter bent. Nou, dan wil je zeker niks van God weten. Maar dan wil je ook niets weten van die persoon die misschien wel heel anders denkt. Die persoon die misschien wel heel anders denkt. En die jou wel eens een beetje confronteert met dingen die onaangenaam zijn. Nou, u voelt het aan, dan luister je niet. Er staat zo duidelijk, angst voor God kent hij niet. Het staat in de, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi in de NBV. Er staat erbij, de zonde sust zijn geweten in slaap. Geen besef van schuld. Geen afkeer van het kwaad. De zonde sust zijn geweten in slaap. Met andere woorden, ik heb een vijand en die maakt tot een hele grote vijand. En ik zie geen enkele nuance, ik zie helemaal niets, ik zie alleen mijn eigen gelijk. En ik voel me zo goed en zo lekker omdat ik het in handen heb. Het is eigenlijk heel onrijp gedrag. Altijd is de ander de schuldige. Altijd, altijd moeten ze mij hebben. En dat kan gebeuren als persoon. Dan zeg je met een duur woord, je zit in een slachtofferrol. Nou, dat maakt de goddeloze nogal zielig, hè? Die zit in een slachtofferrol. Alleen ik. En niet de ander, niet de naaste. Maar ik moet helaas zeggen dat dit verhaal ook voor groepen geldt. En dan zitten we in de grote onrust, de chaos van dit leven, van dit bestaan. De immense onrust, de chaos van dit leven, van dit bestaan, van onze samenleving. Want wij hebben onszelf een vijand gecreëerd. En wij hebben gelijk. En je voedt elkaar. En je demoniseert de ander. Laten we heel concreet zijn. En dan ga ik geen grote uitspraken doen. Maar wat ik op dit moment in onze maatschappij zie, in Nederland zie, dat is een enorme verharding van standpunten. Als ik kijk naar de huidige pro-Palestina-demonstraties, zie ik een heel ongelukkig vijandsbeeld. Er mag niet meer naar de ander worden geluisterd. En wij zullen moeten uitkijken dat we niet in reactie hetzelfde doen. Ik hou niet van politieke uitspraken. Het was goed dat er een kring, deze week in Katwijk, een kring van protest was tegen bedreigingen. Maar gelijktijdig is dan geweld niet de weg. Laten we eerlijk zijn. Want dan kom je ook in dat kamp. En de Bijbel roept ons niet op om alleen maar blind elkaar gelijk te geven, zonder enige nuance. Maar de Bijbel die roept ons op om volwassen te zijn. En ik gruw echt van de demonstraties en het antisemitisme. Laat het duidelijk zijn. Ik wil er wel bij mij blijven denken. Altijd. Dat moet je altijd leren. Nou, dat is eigenlijk wat we maatschappelijk nu ook zien. Wat we zien tussen de volken. Wat we zien tussen groepen. Wat we zien op het internet. Het internet is gif. Ik probeer de zaken in de gaten te houden. En ik merk dat ik soms bij mezelf eigenlijk ook wel eens onderbuikgevoelens voel als ik dat te veel doe. Dat kent u misschien wel. Dat je een soort boosheid hebt bij mensen die het niet met je eens zijn. En dat je het prettig vindt als mensen het met je eens zijn. En dat je eigenlijk geen nuance meer wil horen. En vooral leidt dat ertoe dat je niet meer naar God wil luisteren. God die zegt, het doet er niet toe wie je bent, tot welk volk je behoort. Ik confronteer je met jezelf, met je hart. Ben je bereid te luisteren? Ben je bereid die weg te gaan van mij? Van rechtvaardigheid en liefde? Nou, dat is dat hele verhaal. Durf ik naakt voor God te staan? Want daar begint het mee. En daar begint de oplossing van alle problemen mee. Dat wij volwassen worden. Dat we ons niet laten meeslepen door onze emotie. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. En dat is die zonde van ophitsen. Alleen maar je eigen gelijk kennen. De lasteraar die de laste woorden van de lasteraar die diep in je hart neerdalen. Ik heb gelijk en de ander niet. En de ander is minder waardig. En ik ontmoet die ander niet meer. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap. Geen besef van schuld. Geen afkeer van het kwaad. Ik heb gelijk. Ik ben de enige norm die bestaat. Zo ontsporen dingen. Zo ontsporen huwelijken. Als er geen gesprek meer is. Als er geen ontmoeting meer is. Als er geen relativering van je eigen positie meer is. En zo gaat het fout. En dat kan leiden tot verdraaid gedrag. En dat zit ook heel diep, hè. Want de zonde spreekt tot de goddeloze heel diep in zijn hart. En wat mij raakt is dat er verder staat. Hij spreekt woorden van onheil en bedrog. En blijft ver van wat wijs en goed is. Waar is de wijze man? Ik moet heel erg denken. Het was in de coronatijd dat dat de tegenstelling in de samenleving begon. En toen zei een collega van me een inleiding. En die zegt, waar is het woord van wijsheid? En zij las het verhaal van een vrouw uit 1 Samuel 25. Die tegenover een driftige David en een waanzinnige, domme Nabal. Een verhaal dat u daar kan lezen. Eigenlijk woorden van wijsheid sprak en die groepen bij elkaar bracht. Nou, wie spreekt wijsheid? De goddeloze, die hier wordt beschreven, die heeft geen openheid voor wijsheid. Die bedenkt alleen maar verderfelijke plannen. Die heeft alleen maar tussen zijn oren ik en ik. En de ander telt niet. En mijn hooggekruid, mijn groep, de mensen die het met me eens zijn. Bederfelijke plannen. En dat zit diep. Want wat ik lees in de tekst is ook op zijn slaapplaats, in zijn bed, bedenkt hij onrecht. In de Bijbel speelt het bed, als je gaat slapen, een belangrijke rol. En dat vind ik zo herkenbaar. Kijk, zoals wij hier zitten, zijn we aangepast. En zullen we rekening houden met elkaar, zeker als elkaar ontmoet. Maar waar zijn je diepste, wat gebeurt er in je diepste gedachten? Dat is als je 's avonds gaat slapen. Bij mij gebeurt dan, komt er dan alles boven. Dan ben ik niet meer aangepast. Dan kunnen mijn gedachten alle kanten opschieten. Misschien dat u dat herkent. Gedachten kunnen alle kanten opschieten. Want je hebt geen rekening meer te houden met weet ik van wie. En dan komt je eigenlijke kern binnen, boven. De bedoeling is dat je diepste gedachten bij God zijn. Dat beschrijft Psalm 63. Als je op je bed ligt. Maar de goddeloze is onrijp. Het vijandsdenken zit diep. Want als hij helemaal op zichzelf is, dan bedenkt hij kwalijke plannen. Hij ziet alleen zichzelf en hij zal zijn vijand verpletteren. Hij gaat een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Dat is de werkelijkheid. Onvolwassenheid, onrijpheid, waar de wereld aan kapot gaat, waar gemeenten aan kapot kunnen gaan. Partijschappen. Ik ben dankbaar voor de eenheid. Ook hier. Juist hier. Maar het kan zomaar fout gaan. Onrijpheid. Onstabiliteit. En dan zit dat diep van binnen. Dan zie je alleen maar de ander als vijand en je eigen gelijk. Dat is het eerste. De onrijpheid. En hoe ga je daarmee om? Hoe doorbreek je onrijpheid? Als wij toekomst willen hebben, als gemeente, zal dat niet liggen in het feit dat we van alles moeten. En het is ontzettend gaan uitsloven. Maar zal dat liggen in verdere rijping, verdieping en opnieuw kijken naar God. En dat heeft een relevantie voor je dagelijks leven. En dat komt in het tweede blok naar voren, dat is vers 6 tot en met vers 10. 6 tot en met 10. Kijken naar God. Kijken naar God. En als je het dan eigenlijk zit in je eigen positie, je bent ook slachtoffer, je kijkt naar de wereld. Jongens, ik word zo wanhopig menselijk gezien. Dat zult u ook kennen. Wat moeten we met de samenleving? Wat moeten we met onze toekomst? Kan er zo wanhopig van worden. En dan zegt God, weet je wel wat mijn werkelijkheid is? Dan moet je eigenlijk als een soort, heb je eigenlijk een soort periscoop nodig naar God toe. Vanuit het zinloze, de onvoorstelbare verharding. Wat zal de toekomst brengen? Nou, als het zo doorgaat zoals nu gaat, zonder God, dan is er een chaos waarin iedereen verstikt. Heer, uw goede tierenheid reikt tot de hemel. Uw trouw tot de wolken. De hemel is het hoogst denkbare. Als we met onze kennis van de sterrenkunde het nu benaderen, dan zouden we zeggen, uw goedheid reikt tot in de verste dimensies van de werkelijkheid, verder dan de oneindigheid van het heelal, tot in de plek waar u bent. Je kunt je geen hogere, verdere plaats voorstellen. Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel. En wat is je goedertierenheid? Goedertierenheid, dat is eigenlijk zijn woorden voor de eindeloze trouw van God. God laat niet los. En als je het in dat licht ziet, dan is dat zielige gedoe, die beperkte waarheid van de vele goddelozen en de vele goddelozen op het internet en de vele goddelozen die vertellen wat jou wat de waarheid is, dat is niet alles bepalend. Hun waarheid is maar een zicht op een deel van de werkelijkheid. Maar God is degene die de hele wereld, het hele heelal omspant. Meer dan de eindeloosheid van het heelal. Ongekend. Met onze kennis van het heelal die we nu hebben, moet ons geloof groter worden. Omdat we snappen hoe groot het heelal is, de werkelijkheid is, en God is nog groter. Iemand is zo groot. Uw trouw reikt tot in de wolken. Het woord trouw is waarheid. En trouw, er zit een woord in wat we eigenlijk dagelijks gebruiken, amen. Amen, het zij zo. Het is betrouwbaar. Als je een preek hoort, aan het einde van een preek zeg ik amen. Dat betekent het woord van God. Niet zozeer wat ik ervan maak hoor altijd, maar het woord van God is betrouwbaar. En met. Dat is waarheid en trouw. Uw waarheid en uw trouw reiken tot in de wolken. Al die mensen die weten hoe het zit, hè, waar je zo onrustig van kan worden. Dat is niet het laatste woord. Dat is niet de waarheid. De waarheid is van God. En de waarheid van God is zo groot, want God is trouw tot in alle eeuwigheid. Hij houdt het vast. Ook als wij het niet zien. En die waarheid van de goddeloze, dat is allemaal niks. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Moet je ook een beetje het gevoel van de oosterling snappen. De bergen zijn de harde kern van de wereld. Het grootste in de schepping. Het grootste in het land. En daarmee wordt de gerechtigheid van God vergeleken. Dat betekent dat de gerechtigheid van al die blaaskaken maar een hele kleine werkelijkheid is. En dat die je niet helpt. En dat maakt ons kapot. Maar Gods gerechtigheid, Gods trouw, die is als de sterke bergen. Er wordt het beeld van het harde, het sterke gebruikt. En je vraagt je soms af, waar is Gods gerechtigheid? Hè? Hoe moet het gaan? Is God er wel? Is God er wel in mijn lijden? Is God er wel in de dingen die ik meemaak? Waar is God? Uw gerechtigheid is keihard. En dat betekent dat God een einde brengt aan de machthebbers van de wereld. En dat hebben we hard nodig. God heeft een einde gemaakt aan vele wereldrijken. Dat vergeten we wel eens. God heeft Hitler ten val gebracht. Niet alleen de wapens, maar die waren middelen. Omdat God het in handen heeft. God heeft een einde gemaakt aan de regering van Stalin, aan de regering van Herodes. Hij werd door de wormen gegeten. Gods rechtvaardigheid reikt, is als de grootste berg. Daar kan niemand tegen op. Dat is onvoorstelbaar groot en sterk. Dat is wat hier staat. Zijn oordelen zijn als de machtige watervloed. Wat is de machtelijke watervloed? Dat is eigenlijk een bijzonder woord. Het Hebreeuws woord heet tehoom. En tehoom komen we op verschillende plekken tegen. Namelijk helemaal aan het begin van de Bijbel. De geest van God zweefde over de Tehoom, over de wateren. Over de watervloed, de afgrond. Eigenlijk een woord voor die grote oeroceaan die de ware wereld bedekt. Een woord voor de grote oeroceaan die op een gegeven moment de wereld weer tijdens de zondvloed gaat bedekken. En het is een onstuitbare kolkende macht. En die onstuitbare kolkende macht wordt vergeleken met Gods oordeel. Dat betekent, en nou is het afgelopen Hitler. En nou is het afgelopen Stalin. En nou is het afgelopen onderdrukkende machten. En nou is het afgelopen Hamas. En nou is het afgelopen Iran. En misschien dat ik ook nog wat machthebbers moet noemen die wat dichterbij zijn, maar dat ga ik nog niet doen. En nou is het afgelopen. Ik bepaal het. Want ik handel volgens recht. En nou is er een einde. Er komt een einde aan alles wat zo onderdrukkend is. God is sterker. We denken wel van niet. En al die schreeuwers op hun, die hun waarheid hebben, die zeggen dat zij de waarheid hebben, dat die bepalend is, beslissend is, en dat er geen enkele twijfel is, dat dat geen enkele nuance is. Nee, Gods waarheid, die bepaalt. Mensen en dieren, verlost u. Mooi woord, hè? Mensen en dieren, verlost u. Ook de dieren. Denk aan de zondvloed. God verlost mens en dieren. God geeft om de schepping. En de wereld gaat kapot. Een enorme crisis op dit moment. En God zegt, ik zorg voor mijn schepping. Ik zorg dat ook de dieren niet kapot gaan. De hele schepping. Hoe kostbaar, vers 8, is uw goedertierenheid, o God. En dan komt dat woord weer naar voren. Uw trouw, u laat niet los. Het werk van uw handen. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugel. Dat is het beste wat de mens kan doen. Bij God schuilen. Omdat hij trouw is vanwege zijn grootheid, zijn zorg, zijn liefde. En als je dat doet, dan word je verzadigd met de overvloed van Gods huis, Gods werkelijkheid. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Ik heb vaak het beeld gebruikt van een spons die water kan opzuigen in water. De spons die water kan opzuigen als je hem inknijpt en dan zuigt hij vol als je hem loslaat. Nou zo. Ik kan niet anders. En dan ben je vol van die werkelijkheid van God. En dan laat je jezelf niet meer gek maken door wat al die stemmen in deze maatschappij je willen wijsmaken. Hun waarheid. Die uiteindelijk kapot maakt. Die de wereld kapot maakt. Je bent een vrij mens. En dan die prachtige zin. Vers 10. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. U houdt vast. U bent de enige werkelijkheid. En als ik om me heen kijk, heeft het leven geen zin. Scherpe zeel, de mensen hier, ze gaan allemaal kapot. Door de krachten in deze samenleving, door de krachten van vernietiging. En je kunt er helemaal waanzinnig van worden. Maar ga zien in het licht van God, die trouw is tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen, die Jezus heeft gestuurd. En die zegt, ik verlos mensen en dieren, ik verlos de schepping, ik verlos jou. Ik verlos de onderdrukte, ik verlos de vervolgde christenen, ik vervolg jou als je alleen staat. Ik ontferm me over jou als je alleen staat. Ik zorg ervoor dat het goed komt met de schepping. Jezus komt terug. Jezus komt terug. En dat bevrijdt. Dan ga je het licht weer zien. In uw licht zien wij het licht. Is bevrijdend, maar het komt je niet aanwaaien. Dan komt het derde stuk van de psalm. Vanaf vers 11. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Wat we moeten leren, wat de psalm ons leert, is hoe we staan in dit leven. Ik zal zo even naast staan, dat staat wat dichterbij. Hoe staan wij vaak? Zo, hoofd naar beneden. En dan zien we allerlei problemen. Wat moeten we leren? Zo staan, omhoog. Kijk naar de hemel. Uw goede tierenheid is hoger dan de bergen. Maar we zijn zo geneigd om dat hoofd te laten zakken. Kijk omhoog. En dan zegt de Bijbel, dan zegt de psalm, leer je hoofd omhoog te heffen. Leer mij dat. Leer mij te zien op u, op uw werkelijkheid. En eerlijk gezegd heb ik dat elke ochtend en elke avond steeds meer nodig. Dat ik niet zo kijk. Als ik dagelijks leef en ik heb alle problemen die ik zie soms om me heen. Nou, dichtbij, ver weg, dan loop ik zo. En dan moet je af en toe elke avond en elk moment van de dag omhoog kijken. Richt je hoofd, je oog op Jezus Christus. De leidsman en voleinderde van het geloof, die zegt, ik ben met je. En ik ben sterker dan wie dan ook. Richt je nou eens op mij. Ook als dat lijkt te leiden tot ellende. Richt je oog op mij. De leidsman en voleinde van het geloof. Ik heb de toekomst. Ik heb de toekomst voor jou in alle moeite, in alle zorg. Kijk omhoog, kijk omhoog. Richt je oog op Jezus, kijk omhoog. En ik zal een einde maken, dat eindigt de psalm mee met aan de goddeloze, aan de goddeloosheid. Maar richt je oog omhoog. Want de koning komt. Buig nu voor hem en aanbid hem. Richt je oog omhoog. Hou vast, hou vol. En laten we elkaar vasthouden. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan met elkaar. Zingen, zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem. Een inleiding op het avondmaal. Ook een bepaling bij het feit dat de werkelijkheid heel somber kan zijn, de weg van Jezus. Maar het eindigt met de opstanding, het eindigt met de wederkomst. En dan is het einde het nieuwe begin. Geprezen zij zijn naam.
Is voorbij.
mogen nemen straks van het avondmaal waarin de Heer naar ons toe komt. Op een bijzondere wijze. We lezen, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de beker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. Als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heer Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Moet u gaan staan. Gelooft en beleidt u dat de Heer ons in het heilige avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zodat hij ons zoals hij ons heeft voorgeleefd, dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid. Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Gemeente, u mag zitten. Ik wil u voorgaan. Heere, onze God, trouwe en liefdevolle Vader, u hebt ons ja-woord gehoord. We hebben uw onoverweldigende liefde mogen ervaren. We mogen ons hoofd opheffen. Opheffen naar u, die oneindig groot is. En u vult ons met uw vrede. Dat hebben we mogen ervaren, steeds opnieuw. En we vragen u of u ons op dit ogenblik, als we nemen van brood en beker, de eenvoudige tekenen van uw lijden en sterven, heel persoonlijk wil raken en aanspreken. Of u ons met elkaar wil verbinden in kracht, in liefde. Zegen brood en beker. Wat u ons hebt geboden, wat uw verlangen is, Heer Jezus, waardoor u zo dicht bij ons bent. U bent de gastheer. U bent aanwezig. Wij prijzen uw naam. Amen. Als eerste het brood. Teken van het kruis. Teken van degene die eraan hing. En zijn leven gaf. En hij heeft gezegd. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en maakten vier delen. Voor elke soldaat een deel. Ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Ze zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten we omloten voor wie het zal zijn. Omdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben zij dan de soldaten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas. En Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen zijn discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten hem aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Evenzo de beker na de maaltijd. Jezus heeft gezegd, drinkt alle daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Dank u Heer voor uw overvloedige gaven. Dank u voor uw nabijheid. Dank u voor het feit dat u hier zo dichtbij bent. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan samen bidden. We hebben afgesloten met een dankgebed. Maar we hebben ook veel punten van gebed. Bidden voor Jaap en Gree. kleinzin zoon overleden is. Voor Kobi pijn en klachten verminderen. En we bidden dat ze opnieuw kracht mag krijgen. Bidden voor andere broeders en zusters. Met moeite en zorg. We danken voor de verbetering in het gezin van zoon en kleinschoondochter van Jules en Annelien. We bidden voor Adrie. We bidden voor Arjan. En, kijk, okay. Iets extra geschreven. We bidden voor de zwager van Gerco. We bidden voor Moussa en Esther. En we bidden voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Zeker in deze tijd. En ik zou eigenlijk willen voorstellen dat u hebt deze gebedspunten genoemd. Misschien zijn er enkele die voorbeden willen doen. Wat er overblijft, daar zal ik voor bidden. Heer, dank u wel voor deze genade die zo groot is. Hoger dan de wolken. Tot in de hemel reikt uw trouw. Vader, we mogen voorbeden doen voor Jaap en G, voor Kobi. Voor broeders en zusters die psychische problemen hebben, onrust en depressiviteit. Voor broeders en zusters die gemis en verdriet ervaren. We mogen danken voor verbetering in het gezin van zoon en schoondochter van Jules en Andine. We bidden voor Adrie. We bidden voor Arjan. We bidden voor Arjan dat de oorzaak van de klachten mag worden gevonden. We bidden voor de zwager van Gerco. Die met ziekte te maken heeft. Bidden voor Moussa en Esther. Wilt u hen zegenen? Dank u dat we ze hebben mogen leren kennen. Wilt u hen de moed blijven geven om te blijven geloven en te vertrouwen? Dat Jezus, die hen kent, dat ze dat bidden voor de gezondheid van Moussa en Esther. En hun gezin en hun getuigenis. En bijzonder bidden we ook voor Israël. Ook in dit land. In onze omstandigheden. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor Israël en de volken eromheen. Heer, geef vrede. Dat bidden we. Dank u, Heer, dat we al deze dingen bij u mogen brengen. En ook dingen die we graag in stilte bij u brengen, brengen we nu bij u. Al deze dingen brengen wij bij u in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Bijna. Bijna ons slotlied. We zingen na de zegen nog een lied. Dank je, Bas. Maar we gaan met elkaar zingen over het heerlijke vooruitzicht, zijn trouw. Is zo groot, hè? Ooit komt er een dag dat hij terugkomt. Dat is de toekomst.
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de.
Iets. Ja? Dit is een prima. Nee, dan gaan we nu beginnen. Oké.
Doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een boom. Dat u kijkt met ogen stralend als de zon.
Ik zie jou en jij bent er ook. Ik zag het net niet. Zag jullie vrolijk terugkomen van de zondagsschool. Fijn dat jullie er zijn. En fijn dat we samen zijn om de naam van de Heer te gaan onder de zegen van de Heer, dat de zegen ontvangen. Daarna zingen we met elkaar iets over de zekerheid van ons geloof. Volle verzekering, Jezus is mijn. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen, totdat hij terugkomt op die dag die komt. Amen. Volle verzekering.